Dit is de Boeddhistische Omroep met reflecties. Een wekelijks magazine op zaterdagavond. Afgelopen zondag vertelde Maarten Olthof in onze uitzending over zijn voettocht door India. Een reis van 1000 kilometer in de voetsporen van de Boeddha. We vergaten toen te melden dat hij bij voldoende belangstelling nogmaals een voettocht door India wil organiseren. Heeft u belangstelling? Stuur dan een mailtje aan olthof@vajra.nl. En Vajra, dat is V-A-J-R-A. U kunt het programma ook nog via onze website een keer beluisteren. Straks de column van Han de Wit en onze maandelijkse boekrubriek met Nico Tiedeman, waarin vandaag het nieuwste boek van Ton Lathouwers, Kloppen waar geen poort is. Maar eerst het solidariteitsproject Paul den Gyatso. Samen met de stichting Buddha Dharma hebben die een onafhankelijk meldpunt opgezet waar Tibetaanse vluchtelingen en hun sympathisanten individuele problemen en ontwikkelingen kunnen doorgeven, zodat ze ook na uitzetting of eventueel tijdens hun illegaliteit kunnen worden gevolgd. Aan de telefoon is nu Willem Ament van het Solidariteitsproject. Willem, goedenavond.
Ja, goedenavond.
Het Solidariteitsproject heeft samen met stichting Buddha Dharma een meldpunt opgericht.
Ja, daar zijn we mee bezig.
Daar zijn we mee bezig, oké.
Okay. Ja.
Waarom speciaal voor die Tibetaanse vluchtelingen?
Wij doen dat voor de Tibetaanse vluchtelingen omdat naar ons gevoel de situatie van de Tibetaanse vluchtelingen toch heel anders is als van de meeste vluchtelingen. Dat komt toen Nepal de Tibetaanse vluchtelingen heeft uitgezet, zijn ze in China in de gevangenis terechtgekomen. En het lijkt er dus nu op dat Nederland het tweede land gaat worden die Tibetanen terug gaat sturen naar China.
Ja.
Het meldpunt hebben we opgericht om op de eerste plaats eens zicht te krijgen op wie alle Tibetanen zijn die in Nederland wonen, of zich aangemeld hebben voor de asielprocedure. Dus ook hun achtergronden. En daarbij willen we graag kijken van de procedure zoals die verlopen is. Zeker voor de uitgeprocedeerde Tibetanen.
Ja.
De eigenlijke bedoeling van het meldpunt is om contact te blijven houden met de Tibetanen, ook als ze in die illegaliteit terechtgekomen zijn.
Ja.
En ook als ze uitgezet zijn uit Nederland.
Ja, precies. Oké. Okay. Een deel van het probleem is dat ze als Chinees worden aangemerkt, hè? Ze worden in feite niet erkend als Tibetaan door de Nederlandse overheid.
Precies.
Ja, ja. Oké. Okay. Hoe werkt het met meldpunt?
Op dit moment zijn we alle Tibetanen aan het bezoeken in de asielzoekerscentra. En we hebben de 17 juni aanstaande hebben we een meeting georganiseerd in Dronten. Daar zullen ongeveer 30 Tibetanen bij aanwezig zijn. Daar is vluchtelingenwerk aanwezig, een jurist, een journalist en het bestuur van onze stichting. En dan gaan we het mede hebben over het oprichten van dit meldpunt. En ga ik dus uitleggen aan de Tibetanen waarom we dit idee hebben opgevat en waarom wij dit idee belangrijk vinden.
Ja.
En dus ook vragen in hoeverre de Tibetanen daaraan mee, maar dat weet ik wel hoor, ze willen er graag aan meewerken, maar ook in dialoog.
Ja, precies. Hoe denken jullie die mensen te kunnen volgen als ze in de illegaliteit zitten of uitgezet zijn?
Nou, wij hebben dus vele telefoonnummers. We hebben twee e-mailadressen. Dus het zal dus ook van het initiatief van de Tibetaanse vluchteling zelf moeten komen. Dus dat ze met de problematiek waar ze in terecht gekomen zijn, dat ze die ook dan bij ons komen melden.
Het is vooral dat ze moeten weten waar ze terecht kunnen.
Waar ze terecht kunnen, ja. En dan kunnen ze melden wat er gebeurt met hun asielaanvraag of wanneer ze illegaal zijn. En dan kunnen wij alsnog gaan kijken van wat kunnen we ermee.
Want dan krijg je ook meer zicht op de afwikkeling van de procedure. Daardoor.
Daar krijg je ook meer zicht op. En ook als we dus zeg maar van alle Tibetanen de afwijzing gekregen, want de meesten zullen afgewezen gaan worden, dan kunnen we dus in al die afwijzingen gaan kijken van wat voor structuur ligt daaronder.
Ja.
En hoe kunnen we daar dan verder op over gaan communiceren met het ministerie?
Na uitzetting, stel dat ze dan terug moeten naar China, is er een kans dat jullie ze ook dan kunnen blijven volgen of wordt dat heel moeilijk?
Nou, daar zijn we nu wel aan het werk. En het zal heel moeilijk zijn, maar het is aan de Tibetanen zelf om wanneer ze terug zijn in China, want ze hebben onze contactadressen, om dus contact ook vanuit China met ons op te nemen, zodat wij dus kunnen volgen van wat er met hun gebeurt. Want de bedoeling is dat zodra ook maar één Tibetaan in de gevangenis terechtkomt, net zoals dat gebeurt bij de Tibetanen die in Nepal zijn uitgezet, dan zullen wij het ministerie verantwoordelijk gaan stellen.
Oké, dat is helder. Ja. Luisteraars die zich aangesproken voelen, die kunnen ook via een website een bezwaarschrift indienen tegen het asielbeleid van de regering, is het niet?
Ja, dat klopt.
Dat hebben jullie ook georganiseerd?
Dat hebben wij ook georganiseerd, ja. Dat is een e-mailcampagne. En die is onbeperkt. Want als ik het goed begrepen heb, wil minister Verdonk alle vluchtelingen binnen 3 jaar het land uit hebben. Dus de e-mailcampagne zal in elk geval 3 jaar lopen.
Ja.
En het gaat erom om druk op te bouwen. Eerst plaats om informatie te verstrekken over de Tibetaanse zaak en de achtergronden. En daarnaast ook om druk uit te gaan oefenen op het ministerie van Vreemdelingenzaken.
Ja. Willem, heel veel sterkte met jullie actie.
Ja, dankjewel.
Dag Willem.
Dag.
Willem Ament was dat. Het bezwaarschrift tegen het asielbeleid van de regering is te vinden op www.boeddhadharma.tk. En dan nu onze boekenrubriek, waarin Jacqueline Oskamp praat met Nico Tiedeman.
Nico, wij gaan vandaag praten over een boek van Ton Lathouwers, wat pas verschenen is. Het heet Kloppen waar geen poort is. En hij behandelt daarin een viertal schrijvers door de eeuwen heen. De oudste is Linji, die uit de 19e eeuw, of de 9e eeuw is. Hisamatsu, die eind 19e eeuw geboren werd. Shestov, ook wat eerder in de 19e eeuw. En Plotinus. Dat is een ouwtje.
Een hele ouwtje.
Ja. Misschien is het aardig om die vier schrijvers even langs te lopen die hij behandelt. De eerste is dus die Linji. En dat is eigenlijk één grote donderpreek, is het niet?
Ja, Linji is 7e eeuw na Christus in China. Staat inderdaad bekend als een van de scherpste Chan-leraren. Scherp, dat wil zeggen, hij maakt voortdurend zijn leerlingen duidelijk dat ze het steeds op de verkeerde plek zoeken. Dat ze het zoeken in woorden, ze zoeken het bij een leraar of ze zoeken het in bepaalde praktijken. Terwijl die zegt, het zit simpelweg in degene die hier voor mij zitten. Daar zit de waarheid, daar zit de Boeddha. En dat doet hij soms een beetje scheldend, cynisch, ironisch, om maar duidelijk te maken dat je het nergens anders moet zoeken dan in je eigen hart.
Misschien is het toch wel aardig om daar even een klein fragmentje van te laten horen. Want inderdaad, hij spaart de lezer niet, hè?
Nee. We zouden de koppen moeten afhakken van al die esoterische boeddha's. Degene die de 10 stadia van de bodhisattva-praktijk in vervulling gebracht hebben, zijn niet beter dan de gewone werkers op het veld. Degene die verlichting bereikt hebben van de 51ste of de 52ste graad, zijn nog altijd geketende gevangenen. De arhats en de pratikas boeddha's zijn drek in het toilet. Bodhi, volmaakte verlichting en nirvana zijn palen waaraan ezels hun jeuk kwijt kunnen. Prachtig, hè?
Ja. Chinese komrij is
dit. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, het gaat achter elkaar door met het sarcastisch bijna.
Maar begrijp jij wat Ton Lathouwers hierin aanspreekt?
Ja, omdat die, en dat hebben al die vier auteurs, hè, die Ton naar voren brengt, die hebben allemaal dat het niet moet gezocht worden in vastgelegde waarheden. De waarheid is niet te vinden, de waarheid is dat wat je bent. En die poort moet je binnengaan. Niet wat de grote leraren vertellen, niet wat de grote filosofen hebben uitgedacht. Ja, maar zonder je ergens aan vast te klampen, je eigen geest binnendringen. Alle vier hebben ze die boodschap en nou, Lindsay is daar een voorbeeld van.
Ja, inderdaad, want bij Hisamatsu gaat het voor een groot deel over wat hij dat nihilisme noemt, hè?
Ja.
Of de bodemloosheid van het menselijk bestaan.
Ja, hij zegt als je oprecht in jezelf kijkt, dan zie je niets. Dan vind je niets. Je vindt geen enkele waarheid, geen enkele grond, geen enkele zekerheid. Ja, het is gewoon één gapende afgrond die je tegemoet staart. Ja. En wat dan ook de taak is van de mensen, Hisamatsu, is om dat niets binnen te gaan. Om daar te gaan staan waar je niet kan staan. En van daaruit kan er wat met je gebeuren wat bevrijdend is. Dus daar heeft hij een mooie koan voor ontworpen, zou je kunnen zeggen, voor uitgedacht. Die noemt hij ook de fundamentele koan. Hij zegt, je hebt aan deze koan genoeg, je hoeft niet alle koans van de traditie te noemen, er is maar één koan. En daarin formuleert hij het dilemma, als alles wat je doet niets uithaalt, wat doe je dan? Dit kwam ook uit een existentiële situatie voor Hisamatsu, want hij vond die koan uit, zou je kunnen zeggen. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen eigenlijk Japan al in puin lag bijna. En zijn student, hij werkte als prof in Kyoto op de universiteit. En zijn studenten die vroegen, wat moeten we doen? Want we moeten het leger ingaan, dat is de vaderlandsplicht, maar we willen niet. En toen stond hij voor het dilemma van als hij zou zeggen, je moet het leger in, dan ging hij tegen zijn eigen geweten in. En als hij zei van, dat moet je niet doen, dan wist hij dat ze gevangen gezet zouden worden en erger. Want er heeft niemand overleefd die er tegen inging. Dat dilemma van, als je dit doet, als je zegt, nee, je moet het vaderland dienen, dat gaat tegen je geweten in. Of je volgt je eigen geweten en dat betekent de gevangenisstraf en erger. Wat ga je dan doen? En dat grote dilemma, zegt Hisamatsu, dat zit eigenlijk in ons hele leven. En je kan zeggen van, als je ontdekt, nou, zazen haalt eigenlijk niks uit. Maar geen zazen beoefenen haalt ook niks uit. Nou, wat ga je dan doen?
Nou?
Ik ga maar zitten.
Maar het is eigenlijk ook de beroemde koan van dat je met je tanden aan een stok hangt, hè?
Ja,
en dan
ja,
iets moet zeggen.
Ja, eigenlijk, die koan die gaat ook eigenlijk terug op oudere koan. Waar in datzelfde dilemma. Je hangt aan een boom en als je loslaat, dan val je te pletter. En iemand vraagt, waar gaat het in dit leven over? Dan moet je antwoorden. Wat doe je dan? Of het is ook hetzelfde van de stokslagen van Doksan. Ja, dat hij zegt dat hij houdt een stok voor. En dan zegt hij, als je dit een stok noemt, krijg je 30 stokslagen. Noem je het geen stok, 30 stokslagen. Hoe noem je dit? Ja? En Doksan stond er onbekend dat hij heel hard kon slaan. Ja, dus die leerlingen van hem, die zaten te rillen hoor. Nou, dat dilemma, dat formuleert Hisamatsu. En het is een dilemma wat we allemaal kennen, wat voortdurend een rol speelt. En bij keuzes, ja, met een baan, ja, als je die baan neemt, ja, als je hem niet neemt, wat ga je doen?
Is het aardig om hier ook nog een stukje uit zijn eigen teksten te laten horen?
Daarom is het onze opgave om een weg te vinden die tenminste zo totaal mogelijk is. Ik zou met betrekking tot de woorden in de hoek gedreven, breekt men door en in dit doorbreken verandert men, als de weg willen voorstellen. Precies nu, als volstrekt niets van jouzelf werkt, wat ga je dan doen? Als al onze manieren van zijn en al ons handelen falen, wat gaan we dan doen? Al ons handelen heeft betrekking op heel ons feitelijk bestaan. Die toestand waarin niets werkt is een absolute staat, een laatste grens. Maar oog in oog met de vraag wat ga je nu doen, kom je herboren tevoorschijn uit die absolute laatste staat waarin je iets kunt doen. Men zou hierop kunnen antwoorden, is dat inderdaad alles? Maar het is allesbehalve gemakkelijk. Als we dit echter kunnen, zijn we werkelijk opnieuw geboren uit de dood.
Dus er is toch nog een stap na het grote dilemma.
Ja, dat hebben ook al deze vier auteurs gemeen. Dat vind ik heel mooi in het boek. Ze hebben alle vier gemeen dat je moet jezelf als het ware... dat niets van je bestaan, ja, die onzeker, fundamentele onzekerheid, die fundamentele eenzaamheid, ja, die grondeloosheid. Daar moet je onder ogen durven te zien. Je moet erin durven te gaan en eraan te sterven. Alle vier verwoorden ze iets wat in de Zen-traditie de grote dood genoemd wordt. Ja. Waarin een moment is waarin alle zekerheid, alle weten echt is weggevallen. En op dat moment draait er iets om. He, daarvan, dat zie je ook dan bij de verschillende auteurs in het boek. Je hebt eigenlijk wel een duwtje nodig om dat te doen. Want niemand wil graag die afgrond in. Mm. He, dat is waarvoor er een leraar is. Maar soms het leven zelf. Tsjechov is daar een voorbeeld van. Die heeft kennelijk iets ervaren in zijn leven. Ja, op een moment dat hij echt zag, er is geen waarheid, er is geen grond. Er is geen houvast en wat nu. Het betekent eigenlijk dat het bewustzijn zich ontledigt van alle concepten. En als het helemaal ontledigd is op dat moment, als alles gestorven is, ja, op dat moment kan het bewustzijn zich vullen met werkelijkheid. En dat is een bevrijdende ervaring.
Maar ook heel heftig om mee te maken.
Ja.
Hoe vaak doe je dat in je leven?
Tsjechov geeft er een mooi antwoord op. Die zegt maar één keer. Ja. Het is een heel persoonlijk, subjectief gebeuren. En ik denk ook dat bij de ene persoon zal het heftiger zijn dan bij een ander. Kijk je bijvoorbeeld bij Dogen. Dogen heeft waarschijnlijk niet een dergelijke heftige ervaring gehad. Ja, maar Dogen is ook een vertrouwensmens. Op basis van dat vertrouwen hoeft het ook niet zo heftig te gaan. Ja, eigenlijk bij groot wantrouwen.
Wat bedoel je met een vertrouwensmens?
Vertrouwen in bestaan. Dat het bestaan wel voor je zorgt. En dat alles wel goed komt. Dat gevoel, hè, en er kan er best wel eens een crisisje zijn. Hè, of enige twijfel. Maar dan hoeft het niet die hevigheid aan te nemen van een... geweldige twijfel die zoveel onzekerheid in iemand teweeg brengt dat bij wijze van spreken het zweet uitbreekt.
Ja. Ja. Paniek.
Paniek. Maar het is denk ik ook een hele persoonlijk gegeven. Afhankelijk ook van je karakter. Sommige mensen gaan door grote wanhoop heen. Anderen doen het rustiger aan.
Ja. Maar zegt dat iets over de kwaliteit van de... bevrijding?
Nee, nee. Het geeft alleen een ander beeld. En over het algemeen zijn degenen die door de verschrikking heen gegaan zijn, die zijn het meest interessant. He, omdat het klinkt ook dramatisch. Ja? En degene die het als het ware een beetje sudderend aandoen, ja, ja, dat is altijd wat minder spectaculair. Ja. Maar kijk, als je bij Dogen die compenseert een hele hoop, omdat hij zo'n fantastische schrijver was.
Zullen we nog even naar die Tsjechov kijken? En bij hem gaat het vooral over de waarheid. Hè? Ja, zoek toch naar de waarheid.
Ja, het is natuurlijk een echte filosoof. Hè? En eigenlijk ook wel een beetje die tijd. Waarin Nietzsche zijn vernietigende kritiek had geuit op religie en de filosofie. En de opkomst van het modernisme. Waarin wel gevoeld werd dat wat tot nu toe voor waarheid aangenomen was... niet houdbaar bleek en dat Tsjechov op zijn manier opnieuw waarheid gaat zoeken. En dan ook merkt, er is geen enkele waarheid die een lang leven beschoren heeft. Of eigenlijk, als je een waarheid gevonden hebt en geformuleerd hebt, dan heb je een hindernis om de echte werkelijkheid te zien. Dat is eigenlijk zijn stelling.
Hij heeft ook een mooi citaat erover, hè?
Het laatste en meest onbegrijpelijke mysterie ligt precies in het feit dat de uiteindelijke en misschien ook de voorlaatste waarheid niet bereikt wordt door methodisch denken, maar onverwachts van buitenaf komt als plotselinge verlichting. Zelfs tegen zichzelf kan men het meest wezenlijke maar eenmaal zeggen, En als men het gezegd heeft, moet men het onmiddellijk weer vergeten. Het heeft namelijk geen enkele betekenis in onze gewone manier van spreken. Hij formuleert prachtig eigenlijk wat ze verlichting noemen.
Want even voor de goede orde, hij was natuurlijk helemaal geen boeddhist.
Nee, hij heeft ook ontzettend veel filosofen en stromingen geschreven, maar niks over boeddhisme. Toch formuleert hij een paar dingen waarvan ik denk, nou, daar ben ik als boeddhist jaloers op. Ja, dit is toch wel heel mooi gezegd, goed gezien. En kijk, ik vind het alle vier auteurs die ook wel aangeven dat we het spirituele pad, boeddhistisch pad, zenpad of welk pad dan ook, dat we dat ook weer niet te licht moeten nemen. Dat het inspanning vereist. Weliswaar dat die inspanning de moeite waard is, ja, maar het vergt behoorlijk veel beoefening en vooral oprechtheid. Er staat ook een mooi stukje in over Hisamatsu, dat hij eigenlijk bijvoorbeeld de eerste bodhisattva-gelofte, hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle te bevrijden, dat hij die maar niet begreep. Ja? En in het toegeven van dit begrijp ik niet, hoewel waarschijnlijk zijn hele omgeving riep, nou dat is toch duidelijk, ja? Maar in het toegeven dat hij dit niet begreep van waarom die onmogelijke opgave zo geformuleerd wordt, ja? In het erkennen daarvan, ja, daarin kan iets gebeuren. Terwijl in het wat makkelijk aannemen, het niet echt werkt. En dat is toch de grote voorwaarde voor het geestelijk pad. Dat, oké, als leerlingen, natuurlijk moeten we ook het onderricht aanhoren om ons te helpen. Dat is de ene kant. Maar we moeten het vooral zelf doen. En alle vier de auteurs wijzen erop hoe dit een eenzame zoektocht is. En ja, dat men ja, toch door wat moeilijkheden, depressie, soms uitzichtloosheid heen moet. Op de een of andere manier. En oké, dan hoeft het niet zo dramatisch als hier vaak geformuleerd wordt. Maar op de een of andere manier moeten we het wel kennen.
Misschien is het aardig om nog even kort naar die Plotinus te kijken. Ja. Wat ik overigens jammer vind, want Ton Lathouwers heeft die andere auteurs allemaal mooi ingeleid. Ja. Bij Plotinus ontbreekt dat, dus die komt er een beetje verloren achteraan bungelen.
Ja, en hij parafraseert hem ook meer, hè, dan dat hij hem citeert. Dan kan ik me dat wel een beetje voorstellen, want Plotinus is natuurlijk ook niet zo makkelijk. Dus wat dat betreft is het ook wel weer aardig van Ton dat hij dat geprobeerd heeft in wat eigen tijdstermen te zeggen.
En bij Plotinus gaat het vooral om een echte aanval op het verstand, hè, op de redelijkheid.
Ja. Ja, Plotinus, je zou kunnen zeggen, die heeft voor zichzelf ineens heel duidelijk gezien dat de eerbied voor het verstand, hè, en de hoop die de kennis zou bieden, de hoop die het verstandelijke werk zou bieden, dat nergens op gefundeerd is. In het opgeven van dat alsmaar willen werken met het verstand, ja, daar ontstaat ruimte. Ja, en Plotinus, hoewel hij er zelf niet zoveel over zegt, moet ook een hele sterke mystieke ervaring gehad hebben. Verlichting zouden we noemen, ongetwijfeld. Plotinus doet een poging die op het eerste gezicht de meest verkeerde is, bijna waanzinnig. Hij probeert het verstand en de dood van rol te laten wisselen. Bij hem is het niet het verstand dat over de dood oordeelt, maar de dood begint hier het verstand te oordelen. En het vonnis van dit nieuwe oordeel is even ongewoon als het oordeel zelf.
Tot slot wou ik je vragen. Jij kent Ton Lathouwers goed. Weerspiegelt dit nou echt zijn wereld?
Helemaal. Ik vind het ook een mooi boekje. Ik vind het fantastisch dat zijn leerlingen van de Mahakaruna Sangha dat dit hebben uitgegeven. Het is Ton te voeten uit. Het zijn zijn lievelingsauteurs zijn leven lang. Het zijn zijn grote inspiratiebronnen. En ik vind het zelf ook inspirerend.
U hoorde Nico Tiedeman in gesprek met Jacqueline Oskamp. Het besproken boek heet Kloppen waar geen poort is, van Ton Lathouwers. Het is uitgegeven door Maha Karuna Chan en u kunt het bestellen bij hun secretariaat. Telefoonnummer is 0575 575 390. Dat is 0575 575 390. En dan nu de column van Han de Wit. Hij is als Dharma-leraar verbonden aan het Shambhala Meditatiecentrum in Amsterdam.
Ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat menslievendheid en barmhartigheid positieve eigenschappen zijn. Maar als je deze deugden niet bezit, wat doe je dan? Sta je daar dan min of meer machteloos tegenover of kan je ze cultiveren? De boeddhistische traditie is een hele praktische traditie en die zegt inderdaad, we kunnen dat cultiveren. Hoe doen we dat? Dat doen we met de zogenaamde bodhicitta-oefeningen. En dat zijn twee oefeningen die ik heel kort even zal aanduiden. Het gaat heel eenvoudig als volgt. We halen ons voor de geest iemand die ons heel naast staat, met wie we een hele warme en positieve band hebben. En we vragen ons af, wat is het wat